Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. New Business Radio.
Special.
Ja, dat is zeker een enorm special waar we het vandaag over gaan hebben. Want bij mij in de studio is aangeschoven Dr. Steven de Waal. Hij is voorzitter bij de Public Space Foundation en heeft een nieuw boek geschreven over de toekomstige richtingen en de veranderingen van het huidige zorgstelsel in Nederland. En als je dat in één zin zou moeten samenvatten, dan zou je kunnen zeggen, de huidige zorg zoals die aangeboden wordt, kan in de toekomst niet meer. Er is meer behoefte aan zorg in de toekomst met een verouderende maatschappij, maar ook minder medewerkers. Nu heeft hij een boek geschreven waarin er 7 richtingen omschreven staan. Het boek heet Het zal mijn zorg zijn. 7 routes naar een gezond zorgstelsel. Waarin hij pleit voor transformatie dus van onderop in de zorg. Zoals die nu dus actueel en al zichtbaar is. Nou, we gaan hem ontleden, het boek. Van harte welkom bij een nieuw special op New Business Radio. Tot aan 12 uur vandaag.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Steven, van harte welkom hier in de studio. Zoals je ziet, ik heb het boek ontleed.
Ja, je hebt het goed erheen
gelezen. Allerlei posters geplaatst. En laten we dan toch maar eventjes de situatie schetsen. Want er wordt al lang gesproken over dat er een ander zorgstelsel nodig is. Een andere benadering. En waar het veel al vastloopt, is nu eigenlijk ook vanuit de overheid richting de praktijk. De dagelijkse situatie. Ja, is dat de angel of is dat te kort door de bocht?
Nee, jouw kernstelling is, er wordt veel over gepraat. Maar dat is dus in het Haagse circuit of in het Utrechtse circuit als het om de polder gaat. En dat is alleen maar gepraat. Waar mijn verhaal over gaat, is dat ze onvoldoende zien dat het gewoon al gebeurt.
Ja, misschien moet ik ook even duiden, want het verhaal is niet alleen jouw verhaal. Want je hebt hier voor verschillende mensen gesproken die daadwerkelijk uit de praktijk komen.
Ja, veel.
Civiele leiders, zeg je ook wel.
Hè? Ja. Ja, mijn promotie ging over maatschappelijk leiderschap. Civil leadership in het Engels. Ja. En dat heb ik dus overgeplant naar de zorg. Omdat ik juist in de afgelopen jaren voortdurend allerlei voorbeelden hoorde. Van dingen die al heel goed gingen of de goede kant op gingen. En in die zin is wat de polder opschrijft helemaal niet zo interessant. Dat is vooral voor hunzelf interessant. Voor de patiënt is interessant wat dokters doen, verpleegkundigen doen, directeuren van zorginstellingen doen.
Ja, misschien moeten we even duiden, want de polder daarbij bedoel je eigenlijk de overheid.
Ja, maar overheid. Nederland heeft natuurlijk een wat platte overheid. We hebben een overheid die veel overleg pleegt met private partijen. In dit geval uit de gezondheidszorg. Dus de brancheverenigingen van de zorg en de branchevereniging van de professionals. En dat polderen is juist wat Nederland ook een beetje dwars zit. Want dat duurt eindeloos en dat is veel papier.
Ja, en nu schrijf je eigenlijk ook, en dat weten we ook, dat zien we ook in de praktijk. Het was al bekend dat eigenlijk niet alleen in Nederland, maar in totaal westerse landen. Ja. Was voor de pandemie was er al eigenlijk toe aan herijking, reflectie schrijf je in het boek. Ja. Er waren nieuwe wegen die bewandeld moesten gaan worden. De huidige kwaliteit, want daar gaat het vooral om, is in de toekomst gewoon niet meer op te brengen. We moeten dringend andere keuzes gaan maken, schrijven hier in het boek. En misschien moeten we heel eventjes, voordat we zo meteen in het boek duiken, even duiden. De Public Space Foundation. Wat is dat voor organisatie?
Dat is een denktank, een private denktank die ik een jaar of 20 geleden al heb opgericht. Is bedoeld om onafhankelijk vooruit te kijken naar de echte grote problemen. Dus is juist niet van het polderen en het eindeloos compromissen sluiten. Maar gewoon visionair proberen de toekomst te zien. En ook te zien wat je er nu al aan moet gaan doen. En we hebben ook in 2004 een manifest uitgebracht. En die manier van denken is ook heel erg deze maatschappelijk ondernemende denkstijl. Dus niet voortdurend hopen dat ergens een Kamerlid dit ook begrijpt.
Want dit is eigenlijk wat je vaak hoort. Is als het gaat om ontstaan van wetgeving. Daar zegt de overheid van we proberen de ondernemers eerst te laten veranderen. Neem als voorbeeld de klimaatverandering. Ja. We proberen het initiatief te laten bij de ondernemers. Bij de grote corporates in de wereld. En pas als het dan niet gaat bewegen. Komen wij in actie en gaan we wetgeving ontwikkelen. Dat wordt er vaak gezegd.
Ja, maar dat is dus een verkeerde gedachte.
Maar je herkent wat ik zeg, toch?
De overheid A heeft de overheid niet door dat ze beter met incentives kunnen werken dan met wetten. Dus dat als je financieel de bedrijven en de burgers prikkelt om duurzamer te worden, dan worden ze het ook. Dat zagen we onder andere met alle producties van zonnepanelen, winddingen van de burgers zelf. Daarom hebben we nu netcongestie, omdat we dus te veel zelf produceren. Dus de overheid heeft onvoldoende door dat je van onderop eigenlijk veel grotere bewegingen maakt dan van bovenaf, mits je de juiste incentives instelt. En het tweede wat de overheid dus niet door heeft, is dat burgers zelf veel belangrijker zijn dan bedrijven. Omdat de burgers, als die eenmaal ander marktgedrag vertonen, gaan de ondernemingen vanzelf volgen.
Ja. En wat je eigenlijk met de Public Space Foundation ook doet, is debatten opstarten, discussies starten. Ja. Als spreker ben je regelmatig te zien.
Ja.
En hier schrijf je ook eigenlijk, en dat is natuurlijk iets wat wel algemeen bekend is, het leren van een crisis, dat zijn vaak de kentringen die we hebben. Ja. Dat hebben we natuurlijk bij corona heel goed gezien. Ja. Ja. Ook de digitale transformatie heeft een versnelling doorgemaakt. Ja. Maar wat hebben we nu gezien als het gaat om de transformatie van de gezondheidszorg?
Nou, nog niet veel. Althans niet in het Haagse. Dus niet in de papieren werkelijkheid van de overheid. Maar in de werkelijkheid zelf. Dus dat die voorbeelden noemen we ook al. Maar er zijn allerlei professionals. Fysiotherapeuten, dokters, verpleegkundigen, bestuurders. Zijn het allemaal al aan het doen. Zagen al dat onze huidige zorg vastloopt. Of dat de kwaliteit moeilijk te handhaven is. Of dat je met digitalisering veel dichter bij de patiënt bent. En zijn het allemaal gewoon al aan het doen.
Maar er wordt vaak vanaf de bestuurstafel wordt er gekeken naar hoe men moet opereren.
Ja, ja.
Met name gaat het over zorgtijd, dat soort zaken.
Ja, ja, maar dat hoe men moet opereren is dus juist geen ondernemende houding.
En laten we dan wel hebben, we hebben het niet over de chirurg, maar wel over de verpleegkundige aan het bed en hoe de zorg verleend moet worden.
Ja, maar ook de verpleegkundigen hebben dus slagen gemaakt in de houding naar patiënten. Ik bedoel, ik ben zelf voorzitter van het ROC Midden-Nederland. Wij hebben in onze zorgdivisie een enorme aandrang om te kijken naar wat de patiënt nog kan. Of wat de patiënt zelf kan. Of hoe de verpleegkundige moet helpen bij wat de patiënt nog kan. En dat is een beweging die ook beschreven wordt in heel veel papieren van de polder.
Ja, papieren van de polder. En daar één rapport ligt je daar heel duidelijk uit in dit boek. Dat is samenwerken aan de passende zorg. De toekomst is nu geïnitieerd en gedragen dus door het Zorginstituut Nederland. Met daarbij de oproep tot een ommezwaai in het denken over zorg. Wat ook dus de basisfilosofie was van het Integraal Zorgakkoord.
Ja.
Dit is een voorbeeld. Zo zijn er veel meer rapporten geschreven.
Ja, ja.
Maar daarbij heb je het dan wel over de kloof die daar dus is. Tussen openbaar bestuur met de polder aan de ene kant en de professionele en bestuurlijke werkvloer van de gezondheidszorg aan de andere kant.
Ja,
dat is een hele duidelijke om eruit te lichten.
Nou
toch?
Ja, het zijn allemaal goede ideeën. Dus passende zorg is een goed idee. Dat je dicht bij de patiënt organiseert en goed kijkt wat deze patiënt nodig heeft, is een goed idee. Dat je dichter bij de patiënt gaat organiseren in digitale zin, is een goed idee. Maar wat dus de overheid moet doen dan met de polder samen, is de incentives maken om dat steeds verder te versterken. Dus de financiële prikkels en de productieprikkels en de houding van de zorgverzekeraars zo maken dat ze dit gaan stimuleren. En dus alleen maar opschrijven waar het heen moet, is helemaal niet zo interessant. Interessant is wat jij als overheid morgen anders gaat doen.
Ja, nou ben ik wel benieuwd naar het volgende. Nu geef je dit aan, incentives organiseren, waardoor bedrijven geprikkeld worden.
Ja.
Maar hoe zit het eigenlijk met het hele verhaal rondom de marktwerking in de zorg? Want heeft dat nou een positief effect gehad de afgelopen jaren? Of is het doorgeslagen?
Nou, dat noem ik al vanaf 2011 geen marktwerking, maar China-zorg. Dus het is net zoals China. Aan de buitenranden hebben we een beetje markt gemaakt. Maar de kern is communistische staatssturing. Dus we hebben officieel een markt geïntroduceerd. Ik vind het ook altijd wel een voorbeeld dat ook de VVD eigenlijk niet meer weet wat een markt is. Want die noemen het ook nog steeds marktwerking. Omdat ooit Hans Hogevorst dit geïntroduceerd heeft. En eigenlijk is het nooit een markt geweest. De reden dat ik uiterst kritisch ben op deze marktwerking is dat de patiënt niks te vertellen heeft. Als jij jaarlijks een nieuwe zorgpolis kiest, weet je op dat moment niet of deze zorgverzekeraar jouw favoriete hulpverleners heeft gecontacteerd. Wat je daar precies voor terugkrijgt en hoeveel je eventueel zelf zou moeten betalen. Dat weet je in november, december absoluut niet. Dus je kunt er eigenlijk niks kiezen.
Dus je kan eigenlijk gewoon altijd bij dezelfde verzekeraar blijven.
Ja.
Toch?
Ja. Ja. Nee, en het leukste is in die marktwerking. We hebben een paar jaar geleden gehad dat zorgaanbieders, waaronder ziekenhuizen, aan de uitgang van hun huis een bord zetten. Zeggen van, u moet niet bij CZ verzekeren, want die heeft ons nog niet gecontacteerd. Ja, dan heb je marktwerking. Maar dat was nou net weer tegen het zere been.
Dit zijn allemaal voorbeelden van in de praktijk hoe het nu gaat. Polderen, niet hinderen, maar hindernissen opruimen. Dat is eigenlijk een boodschap ook in jouw boek hierbij. Want waar wordt gehinderd op dit moment? Want nou, je geeft eigenlijk aan vanuit de praktijk. Wordt er al heel erg in de transitie gewerkt, in de transitie gedacht. Ja. Alleen het wordt dus tegengewerkt door allerlei hindernissen. Is dat dat het te lang duurt dat de wetgeving niet wordt aangepast? Of hoe?
Nou, er zit zeker een vertraging in het feit dat heel veel mensen die iets ondernemends willen doen in de zorg, eigenlijk te veel gaan zitten wachten tot de overheid of de zorgverzekeraar of de provincie het ook doorheeft. Dat moet je niet doen in mijn ogen. Je moet gewoon aan de slag en met patiënten het beste doen wat er kan gebeuren. Dus dat is de eerste vertragende factor. Die probeer ik onderuit te halen. Dat mensen doorkrijgen dat je eigenlijk helemaal niet moet gaan zitten wachten tot de papieren tafels er ook achter gekomen zijn. Maar het tweede is natuurlijk dat er wel incentives in het systeem zitten die officieel dan een beetje op marktwerking lijken. Dus de positie van de zorgverzekeraars, de jaarlijkse contracten die zij sluiten, de wijze waarop ze naar de productie kijken, hoe de productie ook vervat zit in de systemen. Dus als je veel productie maakt, krijg je veel inkomen. En als je weinig productie maakt, wat dus bij preventie wel van belang is, dan krijg je minder. Dus aan dat soort incentives en posities.
Maar die is dus eigenlijk heel gevaarlijk.
Wat zeg je?
Die is eigenlijk heel gevaarlijk. Want je wordt dus geprikkeld op het moment dat je veel zorg verleent.
Ja.
Maar dat zegt dat voldoende over de kwaliteit van de zorg die verleend moet worden?
Nee, en juist daarom heb je juist professionals nodig. Dat is wel mooi. Je noemde net coronacrisis. Een van de voorbeelden in mijn boek is tijdens de coronacrisis ontstond er in Limburg een initiatief van de GGD Limburg die samen met de huisartsen wilde beoordelen welke patiënt wel het virus kon krijgen en welke niet. Waar je dokters voor hebt. Die moeten beoordelen of deze patiënt deze prik moet krijgen. En Hugo de Jonge dacht dat hij van bovenaf dat beter wist. En dat hij gewoon vage criteria kon noemen over welke patiënten wel virussen konden krijgen en welke niet. En daar zag je dus de botsing tussen bureaucratisch denken, die op papier iets rantsoeneren, wat best redelijk is, maar vervolgens niet toelaten dat een dokter gewoon blijft zeggen, ja, maar deze patiënt wel en deze patiënt niet.
Nou, daarbij,
en dat is de botsing die vaak optreedt.
En is daarbij de botsing ook, want er wordt ook natuurlijk onderzoek gedaan door universiteiten, theoretici noem je ze ook wel.
Ja.
Staan die ook te ver nog van de praktijk af in dat opzicht?
Nee, wetenschappelijk onderzoek, zeker medisch wetenschappelijk onderzoek, is best van belang.
Is dat voldoende betrouwbaar?
Nou, waar ze nu toenemend achterkomen is dat het te veel gebaseerd is op de statistische kansberekening. Dus je werkt met gemiddelden. En ook daar blijft dus gelden dat je elke dokter wel verantwoordelijk moet maken of die dit medicijn aan deze patiënt moet geven. In deze omstandigheden. Dus elke medische beslissing zit uiteindelijk bij een dokter en niet bij een farmaceut.
Ja. Nu hebben we het ook gehad over. Nu hebben we met name gehad over de zorgverleners. Laten we het eens hebben over de burgers. Want die rol is ook aan het veranderen.
Ja, dat zit een paar voorbeelden noem ik ook in mijn boek. Dat heb ik ook laten
zien.
We zijn mondiger geworden. We organiseren ons makkelijk. Dat is dus de strekking van mijn boek uit 2018 over de Disruptive Power of Citizens. Waar ik wereldwijd veel lezingen over gegeven heb. Omdat eigenlijk de digitale macht van de burger in het publieke debat. Ze hebben dus tegenwoordig de publieke opinie van het publiek zelf. Het publiek kan zich tegenwoordig razendsnel van onderop organiseren. Dat zagen we bij de 10.000 boeren met trekkers. Die waren georganiseerd door 3 mensen achter een laptopje op Facebook.
Ja.
Ik bedoel, dat is de nieuwe werkelijkheid. En die macht.
Wordt dat nog te veel onderschat?
Ja. Hoewel de meeste politici hebben inmiddels wel door dat voor de publieke opinie heb je dat derde mediakanaal hard nodig. Dus de eerste politici die dat door hadden, die liepen zelfs weg uit de Tweede Kamer om op YouTube te vertellen wat ze van iets vonden.
Ja,
dan heb je door hoe het werkt. En dat begint nu bij iedereen door te dringen. Dat dus de tijd van bevriende journalisten die voor jou opschreven wat leuk klonk, is niet meer interessant. Want wie leest er nog de krant? En wie kijkt er nog naar tv? Dus in die zin is die concurrentie op die mediakanalen enorm toegenomen.
Zou je het een beetje, als je de parallel zou kunnen trekken op wat de rol en de macht kan zijn van de burger, als je dat vergelijkt met de opkomst van de webwinkels, dan werd op een bepaald moment werden er bepaalde websites neergezet als een Trustpilot. Voordat ik iets bestel, ga ik kijken hoe de reviews zijn.
Dat speelt.
Dat is een heel duidelijk praktijkvoorbeeld.
Maar bij de zorg speelt heel erg dat die organisatie van onderop, waarbij je via WhatsApp en andere kanalen elkaar kunt organiseren, dat nu ook leidt tot heel veel burgercollectieven. Ook in de zorg. Hè. Dus ik noem Auschwitz Zorg als een voorbeeld, waarbij Auschwitz als heel dorp met elkaar de eerste lijn zorg doen. En met elkaar ook voorzien in mantelzorg. Dat is de nieuwe werkelijkheid voor een deel van die organisatie van onderop. En we komen uit een tijd, dat is wel aan het veranderen nu, waarin de care dat eigenlijk een concurrent vond. Dus ineens beginnen amateurs ook zorg te leveren. Ja, maar dat is helemaal niet de bedoeling. Maar dat begint nu te kantelen, omdat ze doorkrijgen dat ze daarmee dicht bij de wensen van de burgers zelf ook terechtkomen.
Ja, want daar zit ook nog eens een keer een heel groot vraagstuk in de toekomst. De vergrijzing is eigenlijk pas net aan de gang. Dus we krijgen straks veel meer navraag aan mantelzorg. Ja. Maar goed, er is ook een trend te waarnemen afgelopen 2-3 decennia, dat heel veel mensen die zijn gaan studeren in de Randstad zijn blijven hangen. Ja. Waar de ouders dus nog in het oosten, zuiden van het land wonen. Ja. En dus die deur-tot-deurzorg eigenlijk heel moeilijk te realiseren is straks in de toekomst.
Ja, maar de enige manier waarop dat dan dus werkt, en dat is ook wel gaande. Dat zit ook in een aantal voorbeelden van mensen die ik ook in mijn collegereeks dit najaar heb zitten over dit boek. Dus Marcel Cornois, een hoogleraar, maar die ook veel doet in buurtzorg en buurtactiviteiten. En duidelijk maakt hoe financieel belangrijk gemeenschappen zijn. Hetzelfde geldt voor Jos de Blok, die nu met buurtdokters bezig is. Dus er zijn care-instellingen ondernemend genoeg om dichter bij gemeenschappen zich te organiseren. Dat is ook wat bij Auschwitz Zorg speelt. Dat ook Auschwitz Zorg een hele goede samenwerking heeft met thuiszorginstellingen.
Ja. Nou, dat betekent dus eigenlijk, dat vraagt iets van het adaptieve vermogen, uiteindelijk van de beleidsmakers, om hier iets mee te doen.
Ja, nou ja, dat is mijn grote punt. Dat dus, je kan het wel opschrijven, maar je moet eigenlijk kijken naar wat er nu al gebeurt op de werkvloer. En dat moet je ondersteunen. En dat hebben ze dus niet door, want ze blijven hun papieren schrijven voor de overheid die dat dan via wetgeving moet veranderen. En dan ben je dus 5 jaar verder.
In dit boek heb je het over eigenlijk 3 grootste problemen. Die omschrijf je eigenlijk. De 1, de ontwerp- en planningsbenadering is achterhaald. Centrale regiebenadering is hier het verkeerde uitgangspunt. Ja. En de veronderstellingen blijft de onrecht impliciet.
Ja. Ja, nou, dat is dus, daar komen we in de illusie die we dus 20 jaar lang geleerd hebben. De illusie die we meegekregen hebben is dat uiteindelijk veranderingen gaan via rationele planning en analyse. En uiteindelijk leidt tot een centrale regisseur. En dat moet natuurlijk in het geval van de gezondheidszorg altijd de centrale overheid zijn. En dat die dan dankzij het goede rationele plan vervolgens ook rationeel de goede dingen gaat doen. Vraag, jij en ik weten dat de politiek zo nooit gewerkt heeft.
Nee, maar dat is dan de Nederlandse overheid. Nu schets je in het begin van dit boek ook dat dit te maken heeft. Het zorgstelsel, westers gezien, is gewoon op het einde van deze ontwikkeling, deze organisatie. Dus het moet overal veranderen. Maar wat kunnen de landen van elkaar leren? Bijvoorbeeld als je het zou kijken naar puur dichterbij de buurlanden. Nou ja, als in Duitsland.
Wat men daar ook doet, net zoals in Nederland dus, is bewegingen maken van onderop, waarbij innovatie wordt geïntroduceerd in de ziekenhuiszorg, in de care, et cetera. En ook zij moeten leren dat je dus de gezondheidszorg nooit kunt veranderen door een centrale actor die dat een keer doet. Dus het moet juist die beweging van onderop zijn. En je ziet wel systemen waarbij men dat, een van de problemen van Nederland is vaak dat wij de care enorm geprofessionaliseerd hebben. Dus die hebben we het verzekeringssysteem ingetrokken en de officiële AWBZ heette dat vroeger en tegenwoordig WLZ ingetrokken. En andere landen zoals Frankrijk en België, maar ook ten dele Duitsland, hebben meer mantelzorg gehouden als systeem. En daar liggen allemaal mogelijkheden. Alleen voor Nederland geldt natuurlijk dat het ook een culturele interventie is. Ja. Dus je bent niet zomaar op een ander spoor. Dat duurt even.
Het gaat heel erg op demografisch niveau, in dit geval ja. Nederland.
Ja.
En wat zou u bijvoorbeeld vinden van een idee dat daar Europees meer naar gekeken wordt?
Ja.
Dus een soort van controleorgaan over de landelijke overheid.
Het leuke is, de Europese Unie heeft net wetgeving aangenomen. Waarin ze hebben gezegd, bij energievoorziening gaan gemeenschappen voor marktpartijen. Dat vind ik dus een eye-opener en heel verstandig. Dat wordt ook nu inmiddels een beetje toegepast in de nieuwe warmtewet die eraan komt. En ook in het nieuwe denken in Nederland over de energievoorziening. Maar dat zou je ook rond gezondheidszorg kunnen doen. En daar, dus het leuke daarvan is wel, Nederland loopt daar structureel gezien en historisch gezien in voorop. We hebben altijd bewegingen van onderop gehad, maatschappelijk ondernemerschap. Dus zo zijn onze ziekenfondsen ontstaan. Dat zijn nu zorgverzekeraars. Zo zijn onze zorginstellingen vaak ontstaan vanuit particulier initiatief of burgerinitiatief. Dus in die zin hebben we, en dat geldt voor België trouwens ook, hebben wij een structuur die heel goed nieuwe Europese wetgeving op dit vlak aan zou kunnen.
7 routes omschrijven in je boek.
Ja.
We gaan zo meteen starten met de route 1.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
De gast Steven de Waal. En het gaat over het boek Het zal mijn zorg zijn. En het gaat dus over de veranderingen binnen het zorgstelsel. We eigenlijk kort kunnen zeggen. Het huidige zorgstelsel is op het einde van zijn houdbaarheid. Met name dus ook door de veranderingen aanbod. Ja, ja. Maar ook de manier waarop de zorg georganiseerd is. Met het aantal mensen die zorg kan verlenen. Want zou je ouderwets denken, dan zou je kunnen denken van nou, we kunnen toch nog heel veel mensen naar Nederland halen die zorg kunnen verlenen?
Oh ja, nee, dat is de meer politieke discussie op dit moment over immigratie.
Juist.
Het domme is dat veel politici die het daarover hebben, kijken alleen naar Nederland zelf en wat daar al dan niet binnen kan komen. Maar wat wereldwijd gaande is een concurrentie op de hele arbeidsmarkt. En dus wil je voor sommige onderdelen Indiase experts hebben of Chinese experts of Amerikaanse innovatieve mensen. En dat hebben andere landen zoals Duitsland en Australië en Amerika beter door dan Nederland. Dat die concurrentie dus nu heel heftig is. En dat je dus vooral allerlei regels moet hebben rond het toelaten van dit soort experts. Iets waar ASML natuurlijk recent ook over begonnen
Zeker,
is.
Zeker, ja.
En je moet dus ook niet asielzoekers en de internationale arbeidsmarkt door elkaar halen.
Heel belangrijk.
Ja.
Nog even over het boek. Hè, want er hebben een aantal vooraanstaande mensen, zou je kunnen stellen, aan meegewerkt. Ook als je ziet, mensen die dus in het verleden in dat zorgstelsel actief geweest zijn. Even kijken. Onder andere Martin van Rijn. Dat is dan wel wat anders. Maar hij is voorzitter van ADS en voorzitter van het AFM.
Ja.
En natuurlijk ex-staatssecretaris van VWS. Dus
ja, en minister tijdens de coronacrisis.
Ook dus hij weet natuurlijk hoe de paden lopen.
Ja, zeer. Nee, ik was ook erg blij met zijn endorsement. Maar hij heeft ook een aantal ideeën gelanceerd om meer ontkokerd te opereren rond innovatie. Iets wat ook Albert-Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarde doet. En wat Marcel Canoir benadrukt. In die zin zitten er wel duidelijk stromingen in. Dat je door oude kokers heen moet kijken.
Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Herman Wijfels.
Ja.
Ex-voorzitter van de Sociaal-Economische Raad.
Ja, ja, die zit klassiek. Zat Herman ook bij mij in de denktank. En Herman is heel erg altijd aanjager geweest van maatschappelijk ondernemerschap van onderop. Dat is ook een beetje natuurlijk zijn Rabo-achtergrond.
Ja.
Wat ook begonnen is als een particuliere bank voor de boeren en burgers zelf. Is natuurlijk een beetje nu weggezakt, maar dat is wel wat erachter zit.
En dan Guus Schrijvers, ook een opvallende naam. Als ik zo even het lijstje bedoel, er zijn er veel meer. Ja, maar kunnen ze het allemaal noemen. Guus Schrijvers, hoogleraar, public health en gezondheidseconoom. Nou, wat dat betreft. Ja. Met al deze mensen heb je eigenlijk deze 7 routes waar we het nu over gaan hebben opgesteld.
Ja, maar die 7 routes zijn helemaal niet zo nieuw. Sterker nog, die staan ook in veel teksten van de overheid. Want dat is wereldwijd een trend.
Hebben ze dan een aanpassing gehad? Wat is het verschil? Waarom zijn ze dan toch opgeschreven?
Nou, ik heb ze opgeschreven om ze juist te laten zien als toekomstrichting voor de ondernemende mensen die nu al bezig zijn of verder bezig willen worden. Dus dat ze zelf voelen dat ze op de goede route zitten. En ik heb in die zin eigenlijk gewoon de wereldwijde trends rond de gezondheidszorg samengevat. Ja. Als een soort kapstok voor mensen als ze ondernemend verder willen.
Waar ik dan toch wel benieuwd naar ben, als ik deze namen zie, dan zie je ook mensen die daadwerkelijk aan de knoppen hebben kunnen draaien in het verleden. Ja, ja. Wat voor conclusie kan je daaraan verbinden? Dat ze, het feit dat ze hier nu aan meewerken, is het dat in die tijd het nog te vroeg was? Of dat het ze niet voor elkaar gekregen hebben?
Nee, het is andersom. De boodschap zelf hiervan zijn ze het helemaal mee eens. En ze hebben het in hun geval ook geprobeerd. En soms is het ook gelukt. Bijvoorbeeld Guus Schrijvers heeft dingen gedaan die beter zijn rond de eerstelijns gezondheidszorg. Onder andere in Leidsche Rijn in Utrecht.
Dus in die heel lokaal dus in dat geval. Ja.
Maar dingen gebeuren alleen maar in de werkelijkheid als je het ook gewoon overzichtelijk doet. Dus dat kan een regio zijn, dat kan een instelling zijn, dat kan zelfs een team zijn.
Route 1. Stimuleren van civil leadership. Met andere woorden, de maatschappelijke leiders moeten opstaan. Ja. En die moeten ook geholpen worden, als het ware.
Ja, eens. Nee, je moet, dat is de grote slag die moet plaatsvinden. Ook bij veel bestuurders. En ook bij veel systeempartijen. Dus verzekeraars, overheid. Is dat je door moet krijgen dat die beweging eigenlijk alleen maar van onderop kan. En dat je dus ondernemende professionals en ondernemende instellingen heel erg moet steunen. En niet alleen maar gaan uitleggen dat het niet kan volgens de wet. Of dat het in de regels niet kan. Of dat er nog nader overleg moet plaatsvinden. Maar dat je het gewoon ter plekke full-hearted steunt.
Ja, daarom schrijf je ook dat er eigenlijk al een langere tijd in beweging gaande is. Dat er een ander type managers, leidinggevende, maatschappelijk ondernemende zorgprofessionals zichtbaar wordt. Ja. En invloed kan uitoefenen.
Nee, dus dat is gaande. Dus in mijn boek komen ook zorgdirecteuren voor.
Waar lopen zij tegenaan momenteel?
Nou, een zorgdirecteur loopt vooral aan tegen enerzijds een zorg voor de continuïteit van de onderneming. Die dus gewaarborgd wordt door contracten met de zorgverzekeraar. En aan de andere kant meedoen met innovaties en misschien zelfs soms patiënten meer te vertellen geven. Of sommige zorg niet meer leveren. Of sommige zorg efficiënter gaan leveren. Dus de meeste bestuurders zitten een beetje klem tussen de contracten aan de ene kant en de continuïteit aan de ene kant. En de noodzaak om iets anders te gaan doen aan de andere kant.
Ja. Civil leadership, we hebben het net al een beetje omschreven. Zonder maatschappelijke leiders komt een land ook niet in beweging.
Nee. Nou, ik heb het zo genoemd. Dat zat ook in mijn promotie over civil leadership. Is dat er wordt in Nederland ook wel af en toe heel positief of geprobeerd positief te praten over leiderschap. Maar leiderschap zegt niks. Leiderschap zegt alleen maar dat je het voortouw neemt, mensen meekrijgt, de weg wijst. Dat is leiderschap. Maar dat kan dus ook de weg wijzen naar volstrekt verkeerde dingen zijn. Dus je moet onderscheid maken tussen het slechte leiderschap wat er ook is en goed leiderschap. En dat is mijn thema civil leadership.
Ja. Daarbij komt, we hebben het net ook al uitgebreid besproken op zich wel, is de nieuwe macht van de burger. Ja. En daarbij heb je ook een voorbeeld, en we hebben het net al eventjes over gehad, dus een partnership met de burger, mede-eigendom maken.
Ja.
Wat zou dat kunnen betekenen voor het zorgstelsel?
Ja, dit woord neem ik op omdat er in de overheidsland een tijd lang, begint nu minder te worden, veel gepraat is over participatie.
Ja.
Maar dat was participatie met de bestaande politieke agenda en de wethouder kwam het in een zaaltje achteraf nog één keer uitleggen. Dat was participatie. Was in mijn ogen niet veel. En dus heb ik de slag gemaakt, zeg van het gaat mij om eigendom. Het gaat om zeggenschap. Het gaat om macht. De burger moet meer te vertellen krijgen over de zorg zelf. Daarom is ook de hoofdtitel, het zal mijn zorg zijn.
En hoe zou dat dan georganiseerd kunnen worden? Door middel van burgercommissies?
Ja, het zou, dus waar je af moet van alleen maar denken in beleidstermen en inspraak. Dus je moet ook af van de term beleidsberaad of burgerpanel. Nee, het is burgerzeggenschap over de zorg zelf. Dus in deze gemeenschap, in deze wijk, in deze buurt runnen wij samen de eerste lijns gezondheidszorg.
Maar ik kan me voorstellen dat daar ook alweer naar gekeken wordt. Oké, maar wie zijn die burgers dan? En wat zijn de kwalificaties die burgers bevatten en bezitten?
Ja.
Mogen zij wel beslissen over gezondheidszorg? Want dat is een vak apart.
Ja, nee, maar nou zitten we midden in een vrij politieke discussie over de mate van democratie die Nederland heeft. Ik vind zelf ons systeem is puur representatieve democratie. Dus niks directe democratie. Je hebt niet direct te vertellen over de zorg in jouw buurt, de bestemmingsplannen in jouw buurt. Je mag in een zaaltje tegen een wethouder praten die benoemd is door een gemeenteraad. Dus wij hebben weinig directe zeggenschap. En daar moet je dus veel meer naartoe. En je moet je niet verschuilen achter het feit dat je representatief bent, dat je verkozen bent. Maar je moet door met, ja, hoe gaan wij dan samenwerken met die burger?
Ja, dat is route 1. Zijn er nog meer dingen wat betreft die route 1? Ja,
ik zie dit wel kantelen. Met name bij lokaal bestuur. Dus die is in mijn ogen inmiddels democratischer dan de Rijksoverheid. De Rijksoverheid denkt nog referenda te kunnen afschaffen. Dat is vrij dom. Want er zijn elke dag referenda op social media. Dus de enige slag die de overheid moet maken is doorkrijgen welke formele bevoegdheden je aan een referendum geeft.
Maar goed, nou, aan de ene kant wordt er ook gesproken over decentralisatie van gemeenten in Nederland. Ja. Anderzijds wordt er waarschijnlijk ook flink beknibbeld op de...
Ja, dat is gebeurd. Dat was een beetje de fout.
Dat gaat nog gebeuren ook.
Ja, in 2015 is er gedecentraliseerd van een aantal onderdelen in de zorg en het welzijn. Maar tegelijk gekort op het budget. Onder het motto, dit is ook efficiënter. Dat vond ik een vrij slechte incentive. Want dan zeg je eigenlijk tegen de burger, je moet mijn problemen oplossen. Jij moet meer gaan doen, want ik heb geen geld meer. Dat vond de burger niet leuk en heeft ook niet veel gedaan. En nu zie ik het wel, die richting die macht van de burger wel kantelen. Dus rond windenergie, rond energie in het algemeen, rond bestemmingsplannen, rond goedkope huurwoningen. Ik zie lokaal bestuur kantelen. Ik zie kantelen.
Deze route is overigens, om daar toch eventjes bij stil te staan. Het is niet zo dat één route de route is. Hè? Het zijn meerdere wegen naar uiteindelijk een veranderende zorg. Ja. Want route 2, bevorderen van gezondheid. Ik heb ook ondergezet, eigenlijk als een subtitel, want dat staat ook verderop. Ja. Is meer dan preventie.
Ja, ik vind het probleem met de term preventie, dat is een term vanuit de zorg zelf. Dus kijk, een van de leuke dingen is, de afgelopen jaren zijn de fitnesscentra enorm gegroeid. Dat komt niet omdat de overheid in een nota gezegd heeft dat we meer fitnesscentra moesten krijgen. Dat is puur een beweging van de burgers zelf geweest, waar goed op ingespeeld is door commerciële aanbieders die de fitnesscentra hebben neergezet. Maar het leuke van fitnesscentra is, dat is dus een enorm goede stap in dit kader. Maar dat komt bij burgers natuurlijk omdat ze zeggen ik wil ziektes voorkomen. Nee, ze zeggen ik wil aan mijn gezondheid werken. Ik wil gezonder worden. En in die zin vind ik de term preventie te veel een zorgterm.
Een zorgterm. Ik heb een tijd geleden hier gesproken met een orthopedisch chirurg. En hij vertelde mij eigenlijk van ja, op het moment dat iemand aan zijn versleten knieën geopereerd moet worden, kan ik niet zeggen ga eerst afvallen. We kunnen je helpen met afvallen. Ja. We kunnen dat zodra die operatie heeft plaatsgevonden, daadwerkelijk ook met die nieuwe knieën langer door kan. Ja. Ja. Maar op het moment dat men nog steeds flink aan overgewicht zit, daar geen eigenlijk steun in krijgt, heeft het weinig zin, is het weggegooid geld.
Nou, wat een van de voorbeelden in mijn boek is Fit for Health, is dat je het enorm blijkt te helpen als jij voor de operatie alvast wat fitter wordt en gezonder wordt en gezonder gaat leven. En
daar is dus de topsportbenadering eigenlijk, topfitbenadering.
Ja, en daar is dus een heel programma opgezet om, en mensen zelf hebben dat ook door. Die hebben best door dat als je zwak, ziek en misselijk op een OK gaat liggen, dat je dan misschien ook slechter ervan afkomt. Dus in die zin zit, denk ik, dat die niet refereerde aan een systematisch programma. En als je dat aanbiedt, blijken heel veel mensen het wel te doen.
Nou, met name over een tussenstap. Een zorgcentrum die mensen helpt.
Ja. Ja.
Met preventie, maar ook met de weg naar een operatie toe.
Ja, precies. Ja, maar dan heb je ook een reden om dat te willen. Dus als jij jouw...
Dus dat is meer dan preventie.
Ja, inderdaad. Dus als jouw operatie gepland staat, krijg jij belang om daar zo goed mogelijk en gezond mogelijk naartoe te gaan.
Dan omschrijf je in dit boek bij Route 2 ook nog een aantal praktische voorbeelden.
Ja.
Innovatietechniek toegepast op denken over werken aan gezondheid in Chicago. Dus ja, natuurlijk ook... Over landsgrenzen wordt daarnaar gekeken. Wat kan je hierover vertellen?
Ja, dit is een systeem waarbij ze meetbaar proberen te maken. Want het speelt in Amerika heel erg. Daar zijn de onderhandelingen tussen verzekeraar en aanbieder nog veel scherper dan hier. om zichtbaar te maken dat die publieke programma's gericht op het voorkomen van ziektes of betere gezondheid, dat dat ook helpt in de kosten die daarna gemaakt worden. En daar zit dit systeem onder, waarbij ze dat dus heel meetbaar hebben gemaakt. En ik noem het omdat het vaak in Nederland dan een beetje achteraan hobbelt eer men dat ook meetbaar gaat invullen bij contractering door verzekeraar.
Nou, nog een laatste puntje waar al jaren over gesproken wordt, wat ik persoonlijk eigenlijk niet begrijp, is waarom er nog steeds geen btw-verlaging zit op gezond eten.
Ja, dat snap ik ook niet. Dat is gewoon een dikke onvoldoende voor de uitvoeringskracht van de overheid. Wat ik raar vind, want btw-verhoging zijn ze volgens mij beter in dan btw-verlaging.
Niet zo dat het technisch niet geregeld kan worden. Goed, dan route 3. Financieren van toegevoegde gezondheidswaarde.
Ja, dat gaat er dus. Dat is dus een andere term voor meer public health en preventie. Dat je dus niet financiert op verrichtingen, wat nu in veel systemen zit. Dus in Nederland krijgen ziekenhuizen en dokters meer betaald als ze meer productie maken. Maar hetzelfde geldt voor care-instellingen, want die worden per uur betaald of per dag. En dat moet je eigenlijk omzetten in diezelfde getallen die je net aanhaalt uit Chicago. Je moet het omzetten in wat werkt voor deze patiënt nou het beste qua gezondheid. En dan is misschien niet een operatie belangrijk of helpen billen wassen. Maar dan moet de patiënt leren dat zelf meer te doen.
Ja, ik zie ook dat je overigens regelmatig refereert naar theorieën van bekende wetenschappers uit het verleden. Darwin noem je in het boek, Michael Porter, een bekende natuurlijk, over de value-based healthcare. Ja. Dat er dus meer focus komt te liggen bij de uitkomst van zorg en toegevoegde waarde voor het leven van de specifieke patiënt.
Ja, het leuke van Porter is dat die is begonnen in de marketing. Dus het is een strategische guru geworden, maar hij is begonnen in strategische marketing. Dus daar zie ik in terug en daarom haal ik hem ook graag aan. Want hij staat wel af en toe ter discussie. Maar ik haal hem juist aan omdat hij dus denkt vanuit klanten en vanuit patiënten. Vanuit wat hebben zij nodig? Wat is hun meerwaarde? Waarom moeten zij meedoen? En dat is een houding die ik dus al die tijd in onze officiële marktwerking nooit ben tegengekomen.
Dus daar, die marktwerking is niet per definitie fout. Daar moet alleen een andere draai aan gegeven worden.
Ja, de draai die eraan gegeven moet worden is dat de patiënt meer te kiezen krijgt. Uit de polis aan de ene kant. Dus op tijd alle informatie krijgt in november, december.
Dus dat heeft ook te maken met meer transparantie?
Eens. En daar pleiten sommige verzekeraars ook wel voor. Het is ook al een oud pleidooi van Wim van der Meer van CZ. Die er nou met pensioen is. Maar ik bedoel, de grote slag is vervolgens dat je ook doorkrijgt dat dat dus moet plaatsvinden in contracten en in ideeën.
Nu wordt er ook natuurlijk veel zorg ingekocht door zorgverzekeraars. En daar heb je natuurlijk te maken met consequenties van op het moment dat die inkopen niet succesvol gedaan worden.
Ja.
Hoe kan je dat op een of andere manier in een nieuw jasje gieten, om het zo maar even te zeggen?
Nou, daar zijn wel bewegingen gaande. Wie ik aanhaal is, dat heet populatiegerelateerde bekostiging. Dus dat je afspreekt met een ziekenhuis, wat is jouw inwonergebied waarop je je richt? Dus bijvoorbeeld een regio van 200.000 inwoners. En wij gaan jou een budget geven voor jouw kosten voor die 200.000 inwoners. En jij krijgt belang bij om onder dat budget te blijven. Want dat mag je houden of voor de helft houden. Dat is dus een soort lump sum financiering. Kan een manier zijn om van productiebekostiging af te komen naar algemene bekostiging. En dan krijgen daarbinnen die instellingen veel meer vrijheid en ook incentive. Om het zo goedkoop en goed mogelijk te doen. Inclusief het dus bijhouden dat de gezondheid van de patiënt eigenlijk beter wordt.
En het is een slimme organiseren, dat is route 4.
Ja.
Bedoel, we hebben wat dat betreft te weinig tijd om heel uitgebreid bij alle routes stil te staan. Ja. Maar dit is denk ik een van de kernroutes die er bewandeld moet gaan worden. Het organiseren vanuit praktische wijsheid van zorgprofessionals. Eigenlijk waar we deze uitzending mee begonnen.
Ja.
Het gebeurt nog te veel vanuit beleidsmakers.
Ja. Ja.
Is het een kwestie van dat zij continu blijven overrulen of waar zit nou het probleem?
Ja, dat is de vraag. Dat is de vraag. Net zoals er dus een verslaving is aan de overheid, is er misschien ook wel af en toe een verslaving aan het bestuur. Binnen een organisatie. Dus dat men voortdurend voor elke beslissing omhoog kijkt naar de directeur. Die dan vervolgens weer een grote staf heeft. die weer meer regels intern uitvaardigt dan de overheid ooit gedaan heeft. Dus je moet naar een andere manier van organiseren, waarbij die professional met de patiënt samen veel meer ruimte krijgt, centraal staat. Dat is een beetje ook de reden waarom ik onder andere Jos de Blok heb genoemd en ook in de collegereeks zit over buurtzorg. Want het misverstand daar, dus ik leg dat ook uit, hij heeft niet zozeer management afgeschaft, hij heeft managers afgeschaft. Dus personen die zogenaamd alleen maar kunnen managen. Nee, hij heeft die hele middenlaag weggesneden, maar vervangen door een systeem, een automatiseringssysteem, waardoor alle teams zelf kunnen managen.
Wat ik me ook wel afvraag qua zorg betreft, zie je dat vaak mensen die in de zorg werken intrinsiek gekozen hebben voor de zorg te
werken. Zeer gemotiveerd zijn.
En wordt daar voldoende mee gedaan?
Nee, ik denk te weinig. En ook misschien wel een beetje aan hun kant zelf ook. Dat ze te braaf zijn of te afwachtend. Of ook te veel nog geloven in de bestuur en de staf. Dus het kan ook aan hun eigen zelfvertrouwen liggen. Maar ten dele ligt het ook aan de structuur van de organisatie.
Daar heb je gesproken over verschillende lagen ook. Benoem eens even kort professionele kwaliteitsbewaking, organisatorische kwaliteitsbewaking, het extra scherp houden van het hele systeem van kwaliteitsbewaking. Ja, zo kan je dit helemaal verder uit.
Het punt is punt rond kwaliteitszorg, ja. Want dat vind ik natuurlijk voor patiënten ook van belang. En een patiënt kan het niet beoordelen. Die kan niet beoordelen of deze dokter het wel goed kan en die
goed
dokter
is.
Het niet goed kan.
Dat dan nog tot slot van dit hoofdstuk, deze route. Hoe zit het met de tijdsdruk? Want dat is natuurlijk het veelgehoord probleem in de zorg. Ze hebben geen tijd voor de handen aan het bed. Er is veel rompslomp, veel bureaucratie.
Ja, nou ja, daar kun je dus vanaf als je anders organiseert. Als je de professional, daarom begin ik ook over het kwaliteitssysteem. Je moet de kwaliteitszorg bij de patiënt, bij de professional in hoge mate laten. Die is ook niet voor niks hoog opgeleid. Die moet het ook kunnen. Die moet ook inschatten wat deze patiënt nodig heeft. Is moet dus ook niet afhankelijk zijn van papieren standaarden en papieren protocollen. Waar die vervolgens weer op een computer verantwoording over moet afleggen. Maar je moet wel af en toe controleren of deze professional kwalitatief bij de maat is. En dat moet je periodiek doen.
Dat moet blijven gebeuren, ja, inderdaad. Dan de route 5, ontwikkelen van zorgplatforms en platformorganisaties. Eigenlijk is dat, om even kort samen te vatten, het antwoord op waar wij het net over gehad hadden. Die burgerinitiatieven moeten ergens zichtbaar worden.
Ja, en ook de organisatie van de zorg moet dichter op de burger worden georganiseerd. En daarom heb je meer platformachtige organisaties nodig.
Dan hebben we route 6. Realiseren van zorg in de woonomgeving met eigen regie van de patiënt.
Ja.
Tot zover dat dan kan. Hè.
Ja.
Natuurlijk niet alle patiënten zijn daartoe in staat.
Nee.
Is dat niet iets wat eigenlijk al best wel op grote schaal gebeurt?
Dat begint te komen. Nee, zorgcoöperaties.
Bij projectontwikkelaars.
Ja, eens. Ja, dat klopt. En met name in de ouderenzorg is het gaande. In de gehandicaptenzorg was het ook al een beetje. Ik haal in het boek ook een van de mensen aan die ik heb onderzocht in mijn promotie. Kees Hovenkamp, die op Philadelphia Zorg zo begonnen is. Met hele kleinschalige gehandicaptenpaviljoens in buurten en wijken. Die ook in nauwe contact met die buurten en wijken stonden. En dat is het soort zorg waar je dan over praat. Dus het gebeurt.
En hoe kijk je naar bijvoorbeeld, en dat weet ik omdat ik een programma gemaakt heb vanaf de Provada, de vastgoedbeurs, waar je met projectontwikkelaars spreekt over hoe zij bepaalde zaken opzetten. Dus bijvoorbeeld een combinatie tussen studenten, jonge mensen, in een complex herbergen met veel ouderen, waarbij ze toch wel een soort van maatschappelijke verantwoording aan elkaar hebben door elkaar af en toe te helpen.
Ja, zwaar. Nee, dat is natuurlijk een trend die er al langer gaande is, dat de goede ouderenzorginstellingen hebben door dat je de jeugd naar je toe moet halen. Een van de andere onderzoekers die ik deed in mijn promotieonderzoek was Hans Becker van Humanitas in Rotterdam. En die zei, als je oude mensen bij elkaar in een huis stopt, wat we dus bij verpleeg- en verzorgingshuizen doen, dan beginnen ze alleen te praten over hun ziekte, de dokter, de medicijnen en waar ze zwak, ziek en misselijk zijn. Dat moet je dus veranderen door ze jeugd te laten zien, crèches naar binnen te halen, lagere schoolmensen naar binnen halen. Maar ook, wat hij onder andere deed, is allerlei vogels en huisdieren toelaten. Waardoor ze ineens iets anders hadden om over te praten.
En ook een centrale functie herbergen voor de buurt. Noem een apotheek, noem een gezondheidscentrum.
Hij had onder andere ook inloopplekken waar de jeugd achter computers in het bejaardenhuis zelf aan de slag konden. Ja, dan laat je het zien.
Maar dit zijn initiatieven die niet per se door de overheid georganiseerd hoeven te worden, toch? Nee. En dat gebeurt dus nu al op een grote schaal?
Ja, het mag op nog grotere schaal. Ja. Maar het gebeurt al. Ja.
Tot slot de route 7. Dan natuurlijk zijn we ook benieuwd van waar zit nu het vertrekpunt. Of ja, we zijn eigenlijk al onderweg, zeg je ook wel. Dat is stimuleren van moedig leiderschap. En dat is eigenlijk wel wat het verhaal rondmaakt. De civil leadership.
Ja.
Dat hoeft niet met een incentive, toch?
Nee, maar moedig leiderschap noem ik bewust omdat veel mensen willen best verbaal zeggen dat ze leiderschap leuk vinden. Dan hebben Nederlanders nog de neiging om te bedoelen dat het leiderschap vooral voor anderen goed is om te doen. Dus niet voor henzelf is het niet nodig. Maar anderen hebben het veel nodig. Maar wat je dus moet doorkrijgen als professional zelf of werkzaam in de zorg, is dat er wel enige moed voor nodig is om door routines heen te breken, door weerstand heen te breken. Ook de weerstand die verpakt wordt in papier en in procedures. Dus dat die moed is wel nodig. En dat wil ik ook wel stimuleren met dit boek.
Ja, dit boek geeft eigenlijk een soort van denkrichting, zou je kunnen stellen. Ja. Hoe nu verder? Want dit boek wordt gelanceerd, is gelanceerd. Ja, dat betekent dat er een dialoog op gang moet komen, toch?
Ik hoop er een soort beweging in te krijgen. Ja. Dat dus iedereen doorkrijgt dat het zo werkt. En dat het ook al heel veel gebeurt. En dat we daar voorbeelden uit. Dus in mijn collegereeks dit najaar zit ook veel van dit soort mensen. Ja. En mijn vraag aan hun is, leg uit waarom je dit hebt gewild. Wat daar de patiënt beter van geworden is. En het tweede deel van hun verhaal wil ik vooral horen, waar liep je allemaal tegenaan? Wie deed er allemaal moeilijk over dit goede idee? En ook waar zaten de bondgenoten?
Ja. We hebben het heel veel gehad over de overheid.
Ja.
Waar zijn zij in dit vervolgstuk? Wordt daarmee gesproken? Ik bedoel, er komt een nieuw kabinet aan. Daar zijn nieuwe kansen, op zich zou je zeggen, toch?
Ja, maar moet je dus niet afwachten tot zij er ook achter zijn. Dus dat is alleen maar gunstig als ze er ook achter komen. En B, kan het zijn dat ze programma's maken of financieringsvormen maken die stimulerend werken op bewegingen van onderop. Dat is wat ik Ernst Kuipers eigenlijk het beste vond van zijn integraal zorgakkoord, wat je aanhaalde, is dat hij dat akkoord zelf stelde in mijn ogen niet veel voor. Dat was prietpraat, maar hij plakte er een vrij groot bedrag, ik geloof 2,3 miljard, onder voor initiatieven van onderop. Dus dat vond ik mooi. Alleen vervolgens plakten ze dat weer erg bureaucratisch dicht met de commissies die dat allemaal moesten gaan beoordelen. Ik geloof dat er inmiddels nog maar 300 miljoen van die 2,3 miljard is uitgegeven. Dus dat werkt dan niet.
Want wat dat betreft is hij een van de eerste ministers met een echte medische achtergrond.
Ja. Nou, nee.
Ja, er zijn er meer geweest. Maar
mijn favoriete minister was Elsborst. En die had het beter.
Inderdaad, ook een medische achtergrond. Ja. Maar even in deze tijd. Want Elsborst, die praat je alweer over bijna 20 jaar geleden.
Ja, dat is dan
heel goed toch wel dat er iemand vanuit de praktijk aan het bewind gestaan heeft.
Ja, maar ik vond dat hij dus in zijn maatregelen veel te weinig door had hoe de praktijk werkt.
Waar had dat mee te maken?
Ja, misschien was hij toch te veel bestuurder van een groot academisch ziekenhuis. En hij was daarbinnen wel medicus, maar dat deed hij misschien niet zoveel meer aan.
Dus met andere woorden, de initiatieven moeten komen. Er moet een platform komen vanuit burgerinitiatieven.
Ja.
Maar wanneer wordt die dialoog met de overheid dan weer opgestart?
Nou, je zou kunnen zeggen als de overheid eraan toe is. Dus ondertussen ga je gewoon door.
Dus oproep aan de overheid of is dat niet nodig?
Nou, dat vind ik bij dit kabinet erg de vraag of dat überhaupt binnenkomt. Dat weet ik niet. Dus we gaan het zien.
Ik wil je danken voor de komst naar de studio. Dit boek is verkrijgbaar?
Ja, overal. Alle virtuele en fysieke boekhandels. Ja.
Steven de Waal,
loopt ook goed.
Dank u wel. Dat is mooi. En hopen dat dat ook dan het doel gaat bereiken.
Ja, zo is het.
Steven de Waal, schrijver van het boek Het zal mijn zorg zijn. Tot zover deze special Nieuw Business Radio. De uitzending is na afloop terug te beluisteren via nieuwbusinessradio.nl. Bedankt voor het luisteren.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is Nieuw Business Radio.